Ik mag u vanaf een andere plaats hartelijk welkom heten op deze Bijbelkringenavond, waarin we met elkaar hoofdstuk 5 uit de eerste Petrusbrief willen overdenken. Ook de luisteraars met ons verbonden. Het is fijn dat Richard de techniek zodanig heeft aangepast dat het vanuit de zaal hier uitgezonden kan worden in beeld en geluid. En Daniel achter het orgel heeft plaatsgenomen, zodat we met elkaar ook een gezegende avond mogen hebben. Het begin van hoofdstuk 5 gaat over de ambtsdragers, over de ouderlingen. En daarom stel ik voor dat we beginnen met Psalm 75 en daarvan het eerste en ook het tweede vers. U alleen, u loven wij, ja wij loven u, o Heer. En vers 2, als ik het ambt ontvangen zal, wil ik volgens eed en plicht altoos recht doen in het gericht. 1 en 2 van Psalm 75. Voorgaan in gebed. Laat ons samen bidden. Heere, wat een voorrecht vergunt u ons in een chaotische wereld. Een wereld die als in barensnood is. Daarvan ontvangen wij allerlei signalen. En u geeft dat we in alle rust en vrede hier rondom uw woord samen mogen zijn. Met anderen die met ons verbonden zijn, via de techniek, dankbaar dat dat op deze wijze kan, en nu op deze plaats, een vertrouwde plaats, zo was het immers, en zo mag het weer zijn, na alles wat gepasseerd is, de achterliggende jaren, maar dat we nu meer en meer dan ook vooruit mogen zien, dat u dit alles nog onderhoudt en dat u ons daartoe samenbrengt. en uw woord te mogen openen en daaruit te mogen spreken. En allereerst nu met elkaar in gemeenschappelijk gebed onze harten wenden tot de troon van uw genade, omdat we weten dat daar een biddende en een dankende hoge priester is aan uw rechterhand en die altijd voor ons bidt. Heere, wat is dat groot, en dat u dat ons bekend hebt gemaakt door uw woord en door uw geest, en dat we met elkaar daar onze gedachten aan mogen geven, en dat die geest die Petrus geïnspireerd heeft om zijn brieven te schrijven, dat diezelfde geest ons ook uitleg daarvan geeft, want het zijn niet de woorden alleen van Petrus. En niet alleen van de apostel, maar het zijn uw woorden. En het is toch ook uw kracht die het ons doet verstaan. En daarom bidden we om uw wijsheid, uw hulp en bijstand in het spreken, in het luisteren hier, maar ook thuis, allen die met ons verbonden zijn, vanuit de persoonlijke omstandigheden, dat we een ogenblik stil mogen zijn en ons daarbij verbonden mogen weten met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen, een grote schare die niemand tellen kan, en dat we daarbij toegevoegd mogen zijn. Heren, gedenk ons dan, naar uw barmhartigheid, geef een ieder wat nodig is, technisch of achter het orgel. Onze kosteres heeft gezorgd dat alles zo hier in orde mag zijn. We danken u daarvoor en bidden en roepen uw naam aan. Zegen ons om Christus wil. Amen. We gaan met elkaar lezen hoofdstuk 5. En het laatste gedeelte, dat zijn de zegenspreuken die Petrus daaraan geeft. Daar zal ik waarschijnlijk niet aan toekomen, maar dat is ook niet zo belangrijk. Ja, wel belangrijk, maar inhoudelijk is dat eerste gedeelte natuurlijk voor ons van grotere betekenis. We gaan lezen hoofdstuk 5. 1 Petrus 5, vanaf vers 1. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Wijd de kudde Gods die onder u is, hebbende opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk, nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed, nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Desgelijks, gij jongen, zijt de oude onderdanig, en zijt alle elkander onderdanig, zijt met ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hoovaardige, maar de nederige geeft hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden, de welke wederstaat, vastzijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is, volbracht wordt. De God nu aller genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen uw lieden. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. En dan komen die laatste zegenwensen door Silvanus, die u een getrouw broeder is. Zo ik acht, heb ik met weinige woorden geschreven, vermanende en betuigende, dat deze is de waarachtige genade Gods in welke gij staat. U groet de mede uitverkoren gemeente, die in Babylon is, en Marcus mijn zoon. Groet elkander met een kus der liefde. Vrede zij u allen, die in Christus Jezus zijt. Amen. Tot zover. dit gedeelte. Maar voordat we daarna gaan luisteren, gaan we eerst nog zingen. Psalm 86 en daarvan het zesde vers. Psalm 86 vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Zesde vers van Psalm 86. Petrus, die een getuigenis aan ons doorgeeft aangaande de ouderling, maar waarvan hij ook eerst zegt, ik ben mede-ouderling. Zij spreekt ook zichzelf aan en het woordje vermanen, dat moet u niet alleen zien, dat het opgeheven vingertje naar anderen toe, maar dat is ook bevestiging, het is ook hoop geven, het is ook verwachting aanreiken. Dat zit in dat woordje vermanen. En u weet hoe dat Petrus op een bijzondere wijze tot mede-ouderling weer opnieuw is aangesteld door de Heer Jezus zelf aan de zee van Tiberias. Waarin hij de woorden meekreeg, wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen, wijd mijn schapen. En dat zijn ook de lammeren en de zogenden van de gemeente. En Petrus heeft ons veel te zeggen. Ik heb een evenredig Bijbels getuigenis daarbij genomen. En waarin ook een getuigenis gegeven wordt wat van een ouderling verwacht mag worden. En dat is van Paulus en Titus. Paulus die schrijft dat in de brief aan Titus. En daar zijn ze samen op Kreta geweest. En daar hebben ze een gemeente gesticht. Waar enkele mensen, op de Pinksterdag leest u daarvan, dat er enkele mensen uit Cretenzen en Arabieren, die waren op de Pinksterdag in Jeruzalem aanwezig. En nu in Kreta is er een kleine gemeente, maar daar staan nogal wat onder spanning. En Paulus en Titus die zijn daar aan het arbeiden, maar op een gegeven moment zegt Paulus, ja maar Titus, ik kan hier niet langer blijven, ik moet weg, ik moet verder. Het evangelie moet verder de wereld in en blijf jij nou hier. En ga jij nou van de eerste beginselen deze gemeente opbouwen. Dus gemeenteopbouw. En hoe stelt Paulus zich dat voor? En daarbij geeft hij dan aan Titus enkele adviezen. En dat zijn de adviezen die parallel in gedachten zijn met wat Petrus ons gaat leren over de ouderlingen. Het eerste advies wat Paulus dan geeft, dat om godvruchtige ouderlingen aan te stellen. Titus moet erop toezien dat er broeders worden aangesteld overeenkomstig de normen die de Heere zelf in zijn woord gesteld heeft. Onberispelijk zijnde, want waar de Heere zijn kerk bouwt, dat weet Paulus ook. Daar zal de Satan, de tussenwerper, zijn kapel trachten op te richten. En dan niet ernaast, maar als het kan erin. En zeker zullen dan proberen de ambtsdragers, voor zover dat in zijn vermogen ligt, om die te laten struikelen en te laten vallen. Dat is het advies. En het tweede advies wat hij geeft is dat de oudsten de toets van het woord dan ook kunnen doorstaan. Zodat ze ook in staat geacht worden om de leer waartoe ze geroepen zijn ook aan anderen te kunnen onderwijzen. Dat ze vasthouden aan de gezonde leer en de gezonde prediking ook voorstaan. Want er is ook een ziekmakende leer, er is ook een ziekmakende prediking. Die gaat ook in de wereld rond. Paulus noemt dit de leer van de godzaligheid, onvervalst en zuiver bewaren. Voor een gezonde gemeente is dat absoluut noodzakelijk. Inzicht in het werk wat de Heilige Geest doet in het hart, in het midden van de gemeente. En we kennen allemaal de bekende John Bunyan. U kent hem van zijn boeken en op allerlei manieren is hij bekend. Van John Bunyan wordt er op een gegeven moment gezegd, deze man had geen bloed in zijn aderen. Hij had geen bloed in zijn aderen. Weet u wat er wel doorheen stroomde? Biblicisme. Dat betekent, hij was zo doordrongen van de schrift en zo helemaal in de schriften ingewijd en ingeleid, dat men dus zei van, die man bestaat alleen maar uit alles wat er in de Bijbel staat. Het derde advies, voor broeders die leiding moeten geven aan het welzijn van de gemeente is het nodig en noodzakelijk dat ze dwalingen, het zij van de linkerkant, het zij van de rechterkant, kunnen weerleggen en op grond van de schrift het woord laten spreken. Op Kreta, daarvan lezen we, er waren vele andere mensen. Kwade beesten worden ze genoemd, luie buiken, ijdelheidssprekers, verleiders van zinnen, mensen met een bevlekt geweten en een verduisterd verstand. Ja, dan is het niet eenvoudig om dit te weerleggen met het woord in de hand. Om de gezonde leer voor te staan en ook te verdedigen. En om juist deze mensen de mond te stoppen. Te muilkorven staat er eigenlijk letterlijk. En u weet het, als je een valse hond hebt, dan ben je verplicht om een muilkorf om te doen. Zodat die andere niet kan beschadigen. Nou, dat wordt er eigenlijk mee bedoeld. Dat een ouderling daartoe dan ook de gave mag hebben om een ander te muilkorven, het zwijgen op te leggen. Niet op grond van wat hij zelf denkt, maar op grond van wat het woord hem aanreikt. Het vierde advies, Titus broeder, leef zelf uit de genade van de Heer Jezus Christus. Opdat we mogen wandelen en door de goede werken die we mogen doen, dat anderen de naam van God daardoor leren achten. En het vijfde, leef overeenkomstig de heilige wil van God. De Heer wil niet alleen bij de verschijning van Christus goddeloze rechtvaardigen, maar hij wil ook overeenkomstig van zijn woord de heiliging in het leven ook geven. Hij wil het beeld van zijn eigen zoon hersteld zien in het midden van degenen die geroepen zijn in het midden van de gemeente. Nou, dat typeert de brief van Paulus aan Titus. En nu gaan we luisteren naar Petrus. En dan komen we dezelfde lijnen, komen we daar tegen. Misschien hier en daar met andere woorden. Maar dezelfde openbaring. Petrus vermaant niet alleen de ouderlingen van de gemeente. Maar daarbij moeten we ook denken aan alle geestelijke leiders. Binnen de gemeente, oudsten, niet alleen wat leeftijd betreft, maar meer door geestelijke bekwaamheid. Die vervuld zijn met de Heilige Geest. Allemaal en uitsluitend mannen. Dat is duidelijk. En Petrus bedoelt niet alleen vermanen, maar ook vertroosten, bemoedigen, aansporen, omdat zij zelf weet wat het is om in het ambt gesteld te zijn. Daarom noemt hij zich ook mede-ouderling. En deze eenvoudige van Christus geleerde ambtsdrager, zoals Petrus, een ongeletterde, eenvoudige visserman, wel onderwezen door de hoogste profeet en leraar, de Heer Jezus Christus. Maar zijn ambtsbediening concentreert zich in het lijden en in de opstanding van de Heer Jezus Christus, waarin hij heel persoonlijk getuige is geweest en daardoor is hij ook gegeeseld geworden. Daardoor heeft hij ook in het gevangenhuis gezeten vanwege die getuigenis. Dat weten we van hem. Apostel betekent dus een oor- en ooggetuige van het volle werk van Christus. Aansporing voor deze oudsten in de gemeente van toen om onder deze verdrukte christenen, dus we hebben het nog steeds over die gemeente daar in Klein-Azië, die vreemdelingen en die vreemd waren in dat leven wat daar geleefd werd, een krachtige aansporing om herderlijk aandacht aan deze mensen in het bijzonder te geven. Het lijden, daar hadden ze mee te maken. Vanwege de naam en de bediening van Christus, dat was Petrus niet onbekend en dat was ook in die gemeente heel duidelijk aanwezig. Moeilijke omstandigheden en eerder schreef Petrus, wapent u hiertegen? Maar wat voor wapen zou je daar tegenover kunnen zetten? En dan denken we misschien aan Efeze 6, helm en zwaard en harnas enzovoort, en al die dingen meer, nee. Petrus zegt, wapen u waarmee? Met de gedachtenis naar het kruis. Daar zijn alle machten en krachten ontroond. Daar zijn alle machten en krachten onderworpen. Want Jezus heeft uitgeroepen, het is volbracht. Wapen u daarmee. En dat kan ook op momenten dat u helemaal niet door vijandschap of zo omringd bent, zoals die mensen daar, waar Petrus ons schrijft, maar ook dat het van binnen soms zo moeilijk kan zijn. En daar kom ik straks nog wel even op terug, maar ook dan, om de gedachtenis aan het kruis, waar u hem dan ziet en mag opmerken, wat hij daarmee heeft doorgemaakt en wat hij daarin heeft verworven. De gedachtenis, het lijden in zijn naam, dat zal u dan tot heerlijkheid zijn. Daarvoor weet de apostel zich ook deelgenoot, dat weet u, dat u kent hem ook in die zin. En de openbaring, de volheid, die wacht ons nog. Daar mogen we met groot verlangen naar uitzien. Want zo wij met hem lijden, zegt Petrus en ook Paulus, zo zullen wij ook met hem verheerlijk worden. Dat zijn dus twee dingen die bij elkaar horen. Zo wij met hem zullen lijden, zo zullen we ook met hem verhoogd worden en verheerlijkt worden. Want ik houd u daarvoor, Paulus, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden bij de wederkomst van Christus. Want zo God dan voor ons is, wie zal er dan tegen ons zijn? Dat is de apostolische getuigenis en dat vindt u in alle brieven, kunt u daar iets van terugvinden. Jezus als de goede herder regeert zelf de hele gemeente door zijn woord en geest. Hij is de opperherder over de kudde en over het erfdeel van God. Hij kocht haar, hij verzoende haar. Hij regeert en verdedigt haar. Hij redt en verlost haar. En dan voor eeuwig. Hij is zelf de herder over alle leidinggevende. Zij ontlenen hun gezag door de roeping die hij in hun leven tot uitdrukking heeft gebracht. Op welke wijze Nou, zoals de ambtsdragers verkozen worden, dan gaat het om de roeping die hij daarin tot uitdrukking brengt. Zij handelen in zijn naam en zullen hem eens rekenschap moeten geven van al hun werk wat ze gedaan hebben in het midden van de gemeente, de kudde van de Heer Jezus Christus. In Ezechiël 34, dat is ingrijpend, daar gaat de Heere zelf getuigenis geven over de herders onder Israël. En dat is nogal wat. En dat is precies tegenovergesteld van dat wat Petrus hier bedoelt. Daar spreekt de Heere zelf. Wee de herders van Israël, die zichzelf weiden. Ze eten het vette en ze bekleden zich met de wol van de schapen. Het zwakke sterken ze niet, het kranke helen ze niet, het gebrokene zien ze niet daarom, het weggedrevene brengen zij niet terug en het verlorene zoeken ze niet opnieuw. Ze heersen over de kudde met strengheid en hardigheid. En dan staat er het laatste, wee deze herders. Wijd de kudde die onder u is, schapen, lammeren, de zogende, jong en oud. In Openbaring lezen we, wees getrouw tot de dood. En ik zal u geven de kroon van het leven. Als de overste herder die komende zal verschijnen, zo zult gij getrouwe dienstknechten die kroon ontvangen. Die onverwelkelijke kroon van heerlijkheid. En eenmaal opgenomen zijnde in die heerlijkheid, dan zal een ieder de kroon van zijn hoofd nemen en aan zijn voeten neerleggen, want door u alleen, om het eeuwig wel behagen. Evenzo, nu richt Peter zich ook tot de jongeren. En moet u niet denken aan alleen de kleine kinderen, jongeren, maar het gaat hier zo tot een leeftijd van ongeveer 30 jaar. Een aanduiding dus van een bepaalde groep die hij op het oog heeft in het midden van de gemeente. Met bewogenheid en liefde wordt hen het welbehagen van de Heer Jezus Christus bekendgemaakt. En dat is dat ze niet hooggevoelend zullen zijn. Dat ze daardoor niet zichzelf meer en meer hoog gaan achten. Maar dat ze onderdanig zullen zijn aan de machten die over hen gesteld zijn. En dat is allereerst in het gezin. Het tweede, ook degene die leiding geven in het midden van de christelijke gemeente. De oudsten, of de ouderlingen hier genoemd, maar alle die leiding geven. Daar valt ook het jeugdwerk onder enzovoort enzovoort. En dat ze ook onderling naar elkaar toe niet de een boven de ander zich acht, maar zich voegt naar hetgeen die misschien wat langzamer kan lopen of wat minder kan spreken. Maar daar niet bovenuit gaan staan en de anderen dus een beetje aan de kant gaan schuiven. Maar elkaar in het oog houden en bewaren. En vernedert u, dus voeg u naar het lage. En voeg niet en ga niet alleen voor het hogere. En onderdanig zijn betekent niet, je moet je als een slaafje gaan gedragen of zoiets. Nee, maar dat betekent eerbied. Respect aan degene die leiding geven in je leven. Allereerst vader en moeder, in het gezin, de schoolmeester enzovoort en de kategeet. En nou, al die dingen die kunt u erbij betrekken, die dragen het gezag niet vanuit zichzelf, maar die dragen het gezag waardoorheen Christus zijn gemeente gaat leiden. Wees met ootmoedigheid bekleed. Dat wil zeggen, zoals een slaaf, waar Petrus al in de eerste hoofdstuk over gesproken heeft, een slaaf die meer gestriemd werd door de zweepslagen van die harde meester. Die in ootmoed daartegenover. En niet zichzelf moest proberen. Die meester onderuit te halen. Of op welke manier dan ook. Of tegen te staan. Maar dat hij daarin omhoog zag. Vernedert u, dan straks wordt gezegd onder de krachtige hand Gods. Dat wil niet zeggen dat de Heere daar zijn krachtige hand gebruikt om die slaaf nog meer te vernederen, maar juist de krachtige hand om die slaaf bij te staan. En om daar hem te omringen en krachten te verlenen en innerlijke hoop geven, ondanks dat de zweepslagen over zijn rug heen werden gegeven. Maar schort uw lendendoek op. Dat wil zeggen, doet alles van u af wat de verhindering zou kunnen zijn dat u in het leven een ander zou kunnen beschadigen. Maar wandel opschortende, nou dat is ook een slaaf die als een arbeid geroepen werd en hij moest gaan werken, dan deed hij zijn kleed omhoog, dan kon hij makkelijker wandelen en dan deed hij zijn mouwen opstropen, dan kon hij wat beter werken. Nou, dat is het beeld en doe dat. En naar het voorbeeld van de Heer Jezus zelf, als in de opperzaal bij elkaar komen en daar alles gereed ligt. Water en de doeken lagen gereed. Maar wie nam de doek op? En wie nam het water? Om voeten te wassen. Niet één. Niemand. Niemand. Er was er niet één, om het zo te zeggen, die ootmoedig de ander ging helpen. Er was er niet één die nederig zich boog voor de ander. En met de ander die dingen deed die heel gebruikelijk waren. Heel gebruikelijk. Niks ongewoons. Maar niemand deed het. Ze hebben elkaar aangekeken. En zeiden, nou ja, doe jij het dan maar. Of jij, of die ander. Maar niemand deed het. En dan neemt de Heer Jezus, die legt zijn kleed af. Die omgort zich met een schort, met de doeken. En die begint de voeten te wassen. U kent de geschiedenis. Hierbij heb ik u een voorbeeld gegeven. Doe gij al zo. Ze werden natuurlijk wel geschaamd. En zo, en Petrus heeft dat dan nog steeds, dus over de oudste, over de ouderling en over de leidinggevende, die dus niet opdrachten moeten geven dat anderen tot hun welzijn iets moeten betekenen, maar dat ze zelf daarin tot een voorbeeld mogen zijn, een voorbeeld in het midden van de gemeente. De Heer Jezus, hij was niet hooggevoelende, hij vernederde zichzelf. Alle rijkdom en heerlijkheid afgelegd. Afgelegd. En hij werd de minste. En hij wilde ook de minste zijn. In alle dingen. In alle dingen. En dan moeten we niet zeggen tegen elkaar. Ja, dat is wel een voorbeeld. Dus dat moeten we nagaan doen. Moeten we nagaan doen. En dan gaat u struikelen. Dan gaat u echt struikelen. Want dat redt u niet. Dat redt u niet. Maar in hem zijn. In hem zijn. Zodat hij in ons en door ons heen dat ook gaat werken. En daartoe de kracht geeft. En daartoe de intentie geeft. En daartoe het hart mee vervult. Om die ander behulpzaam te zijn. En die ander daar, als het kan, voor Christus te gewinnen. Dat was ook de opdracht van de slaven. Dat was ook de opdracht van al die omstandigheden. Dat ze door hun levenswandel een ander die ongelovig was en die er niks mee te maken wilde hebben, toch nog konden gewinnen, omdat ze zagen, ze leefden uit een ander beginsel. Ze leefden vanuit een ander inhoud van het hart. Wees niet hooggevoelende, maar nederig. Want dat is ook de scheppingsorde. God is het hoofd van Christus. En Christus is het hoofd van de man. En de man is het hoofd van de vrouw. En daarin zien we de orde, dat het niet allemaal één en hetzelfde is, maar van het hogere gaat het naar het lagere. En dat wil niet zeggen dat het lagere zoveel minder is dan het hogere, maar het is de scheppingsordening die de Heere zelf daarin heeft aangegeven. Deze orde, waar we die orde niet meer in het leven handhaven en daar eerbied voor tonen, ja, dan gaat het mis. Dan gaat het mis. Dan gaan de kinderen regeren in huis. Dan gaat het volk regeren ten opzichte van de regering. En dan gaat de gemeenteleden gaan regeren boven de kerkenraad uit. Even dat beeld gaat vasthouden. Nou, dan weet u wat er dan gaat gebeuren. Dan gaan de volkeren, dus de machtigen, van de troon stoten. En dan grijpen. Dat is de revolutie die natuurlijk op vele plaatsen nog ook nu in de wereld plaatsvindt. En dan gaat het volk regeren. En dan weet u wat er van terecht komt. Daar komt er niets van terecht. Omdat we de orde die in de schepping gegeven is doorbreken. En daar kunnen we niets van verwachten. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods. En de krachtige hand van God, daarvan zegt de Heer Jezus: mijn last is licht. Mijn last is licht. En mijn kruis is niet zwaar. Maar voeg u daarnaar. En voeg u daarnaar. En dat op u nemende zal ik u krachten verlenen om te kunnen dragen. En om daarin zoveel vreugde en overgave in te ontdekken. En te bewijzen aan anderen: mijn kracht wordt immers in uw zwakheid volbracht. U zegt: ja, maar zulke situaties, dat is best moeilijk. Maar dat geldt niet alleen voor de jongeren in het midden van de gemeente. Vernedert u. En Luther spreekt over Gods linkerhand en Gods rechterhand. De krachtige hand Gods en de linkerhand, zegt Luther, die vernedert. En de rechterhand verhoogt. Nou, daar hebt u het verschil. De linkerhand vernedert, die zich tegen de Heer en tegen zijn woord en tegen zijn getuigenissen opwerpen, die worden vernederd. En degene die daarvoor buigen en eerbied betonen, die zullen daardoor verhoogd worden. Gods hand tuchtigt, vernedert, maar Gods hand verhoogt en schenkt ook de volheid van de genade. Werp dan al uw bekommernis op hem. Want hij zorgt voor u. Hoort u het? En hoeveel keren lees je deze tekst niet ergens op een kaart of waar ook? Het is een heel bekende tekst. Wordt graag geciteerd. Oudste, ouderen, jongeren, heel de gemeente. Hoor, want dit zijn woorden uit de bergrede. De bergrede kent u wel, zalig zijn degene die, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. En bekommernis, dat betekent eigenlijk verdeeldheid. Je loopt met gedeelde gedachten. Wat moet ik nou? Heen en weer geslingerd worden. Hoe zou dat kunnen veranderen? Hoe zou ik hier door kunnen komen? En dat is bekommernis. Martha, Martha. Je bekommer je over vele dingen. Maar één ding is nodig. En Maria heeft het goede deel gekozen. Ze zat stil aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Zij heeft het goede deel gekozen. En ze dronk de woorden die uit zijn lippen vloeiden, dronk ze in. Martha, Martha, over veel dingen ben je bekommerd. Maar één ding is nodig. Bezorgdheid. Gedeelde gedachten. Heen en weer gedreven worden. Wat moet ik, dan moet ik nou die kant op? Of moet ik nou die kant op? Wat moet ik nou hier verder mee? Ja, en je bedoelde het zo goed. En je dacht dat je op die manier toch wel, dat het achter je zou blijven. Ook in de dagen van Petrus. Denk eens aan die slaven. En die striemer. Maar, en als het dan niet verandert. Nou, dan komt er toch wel eens een gedachte in je op. Als het niet verandert. En Heere, waar bent u? Zou God dan zijn genade vergeten? U kent de psalmen. Zou hij dan nooit meer van ontferming weten? En moet ik dan altijd die diepe weg gaan? En zal hij nooit eens zijn rechterhand in mijn leven openbaren en mij verhogen? Of wat dan ook? Maar dit krenkt mij het hart. Na het zure geeft hij toch het zoet. Werp al uw bekommernis op hem. Ook die verdeeldheid. Het ook niet meer weten. Ik ben met u. Al de dagen. Ook die donkere nachten. Die zitten ertussen. Die donkere nachten. Die slapeloze nachten. En dat heen en weer geslingerd worden. Dat verdeeld. En vol van bekommering. Van bekommering. Voor uzelf. Of voor anderen. Of voor enzovoort. Vult het maar in. Maar wees nuchter. Wees nuchter. Ja, nuchter. Weet u wat nuchter is? Dat weet u wel. Als u in het ziekenhuis bloed moet prikken, dan krijg je wel eens de opdracht. Nuchter. Dat betekent dat je niets tot je mag nemen. Niets. Helemaal niets. Volkomen nuchter. Nou, dat bedoelt het hier. Ja, maar hoe moet je daar? Nou, eerst naar het woord luisteren. Voordat de dag gaat beginnen, naar het woord luisteren. Nuchter zijn, nuchter. Laat het woord dan eerst tot je komen. Dat is het fundament van het leven. En ik kan het voorbeeld geven van David. David die zegt in Psalm 27, één ding heb ik van de Heere begeerd. En dat zal ik zoeken. Dus begeerd, dat is de eerste. Dat is verwachting, dat is een gebed. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Ja, en dan zeggen mensen soms, daar houden ze mee op. Dat tweede volgt niet. Maar ja, ik krijg geen antwoord. God die antwoordt niet en die weet niet van mij. Nee, David zegt, één ding heb ik begeerd. En dat zal ik zoeken. En hoe kan je dat nou zoeken? Hoe kan je dat nou zoeken? Eén ding. En David ging dagelijks naar de tent in Jeruzalem, die hij had laten oprichten. En daar stond de ark, daar stond de ark. Daar ging hij iedere dag. En David had druk, hoor. Hij had een druk leven. Koning, legeroverste, opperrechter en zijn gezin. Als u dat eens na gaat denken over zijn gezin. Absalom die hem van de troon wil stoten en incest in het gezin. Dat is wat. En David ging iedere dag naar de tempel. Niet naar de tempel, die was er nog niet. Die heeft Salomo pas gebouwd. Maar naar de tent, die had hij op laten richten. En de ark had hij wezen halen in het huis van Obed-Edom. Dat weet u. Heb je daar neergezet. En daar ging hij binnen. Hij woonde in de Sionsberg, zijn paleis. En dat was ongeveer 10 minuten lopen naar de tent waar de ark stond. Die van Gods gunst getuigd. En daar kon David zijn hart kwijt. Daar kon hij heel de dag die voor hem lag. En waarop zoveel van hem gevraagd ging worden. Daar kon hij vragen om wijsheid. Om kracht. Om inzichten. Om juiste beslissingen te nemen. David, dagelijks, eerst. Wij zeggen wel eens, dat is onze stille tijd. Stille tijd. Nuchter. Niet half op de dag, want dan heb je al zoveel dat je er eigenlijk niet meer aan toe komt. Maar laat dat als eerste tot u komen. Tot als eerste. Wees nuchter. Nuchter de dag beginnen met hem. Want David weet ervan dat de Heer het beloofd heeft. Ik zal u onderwijzen van de weg die je gaan zult. Ik zal u raad geven. Mijn oog zal op u zijn. En als u dat nou iedere morgen, een klein moment, mag het 5 minuten zijn? Mag het misschien 6 minuten zijn? Of bent u net zo als christenen die nooit in de Bijbel lezen? Het stond pas in de krant. De een zegt 50%, de ander zegt 60%. Maar, ja, die nooit in de Bijbel lezen. Hoe willen we staande blijven in deze wereld? Hoe kunnen we tot zaligheid komen zonder in nuchterheid naar het woord te horen en te luisteren? Want waarom? Ja, u wederpartijder. U wederpartijder. U hebt een wederpartij. En die u op allerlei manieren denkt te laten struikelen. En dat is niet zomaar wat, een worstelingetje. En zomaar niet een aanvechtingetje, zoals we dat, bewust maak ik het wat verkleind. Maar Het zijn de geestelijke boosheden in de lucht, de diabolos, de tussenwerper, die altijd scheiding aan wil brengen, in welke verhoudingen dat we het ook maar kunnen bedenken. Altijd tussenwerpen, de mensenmoordenaar van de beginnen, de briesende leeuw, en die niet alleen kan brullen om u bang te maken, om u angst te bezorgen, maar die leeuw die wil u ook echt opslokken en tussen zijn tanden houden en nooit meer loslaten. Dat is zijn werk. Daar is hij op uit. En niet zomaar wat tegenstand, maar het is een vijand die niet loslaat en die u zoekt. En die in alles een beslissende zaak in uw leven teweeg wil brengen. En dat is één ding, om uw ziel te verderven. Daar is het hem om te doen. En dat het uiterlijk leven... als u zomaar voortleeft en zonder werkelijk tot Christus te komen, zonder werkelijk aan hem verbonden te zijn, dan laat hij u wel wandelen. Zolang Christus maar buiten uw leven blijft, dan zult u weinig last van hem hebben. Maar het zijn de geestelijke boosheden in de lucht en die ons op allerlei manieren proberen scheiding aan te brengen. Waak dan, zegt Petrus. Wees niet rustig of zorgeloos. Wees op uw hoede. Ja, maar hoe kun je dan zo'n brute, brullende leeuw, hoe kun je die dan tegenstaan? Hoe kan die vorst der duisternis dan op allerlei manieren aanzien of aanhoren komen? Soms is die zo sluipend en soms is die zo verleidelijk. Zoals in het begin, verleidelijk, weet u wel, daar is mee begonnen. En Petrus heeft het ons al een paar keer gezegd. Wapent u dan. Ja, maar welk wapen kan er nou tegen een brullende leeuw in? Welk wapen kan er tegen die vorst der duisternis ingaan? Alleen, ik heb het al gezegd, het kruis. Alleen kruis van Christus. Dat is tegen alle macht en kracht opgestaan. En heeft hij macht en kracht en heeft hij onderworpen. Die heeft hij onderworpen. Het is volbracht. En dat zei hij niet voor zichzelf. Dat zei hij voor al degenen die buiten hem nooit die macht en die krachten te boven zullen komen. Maar ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Petrus, hij heeft zoveel bewogenheid. En Luther, die leert het ons ook. Hij zegt, als de Satan op je afkomt, het kan zijn van buitenaf, door vijanden en allerlei beschuldigingen, of allerlei roddel en lasterpraatjes, enzovoort. Maar hij kan ook van binnen komen. Hij kan ook van binnen komen. Gedachten inwerpen. Zodat ik wel eens mensen zei, denk maar, hoe kan dat nou? Ik heb nog nooit letterlijk gevloekt in mijn leven. En dan kom ik iedere keer vloekgedachten bij me boven. Vloekgedachten. Dat is de duivel die van binnen komt en die werpt gedachten in. Die werpt dingen tegen Gods heilig woord in. Werpt die zomaar in. En hoe kan je daar tegen staan? Hoe kan je daar tegen strijden? Luther zegt één ding. Maar de Heer zal uitkomst geven, hij die daags zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. En dan gaat die vorst der duisternis op de vlucht. Daar kan hij niet tegen. Tegen psalmen kan hij niet tegen. Nou, dat is Luther. We kennen hem. Het is heel praktisch. Maar zal mijn hart, wat mij mocht treffen, tot de God mijns levens heffen. Zo in zijn kracht en macht zullen we overwinnen. Wat u meemaakt in strijd en aanvechting, van buiten en van binnen, daarin staat u niet alleen. Opent het woord van uw meester. En u leest door heel het Oude Testament. U leest door heel het Nieuwe Testament. Van alle grote verdrukkingen. Van Israël en van de christelijke gemeente. Onder de heerschappij van Farao en van Nebukadnezar. En onder de heerschappij van de Meden en de Persen. En van de Grieken en van de Romeinse keizers. U weet er alles van. En wie heeft overwonnen? Wie heeft de machten en de krachten aan zich onderworpen? Ik! In de wereld zult ge wel verdrukking hebben, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Ik ben het. Vrede zij u, mijn vrede geef ik u. Die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, God de Vader, maar hem voor ons allen heeft overgegeven. Zal hij ons dan met hem niet alle dingen schenken? Zie op hem, die alle dingen in het lijden en strijden, dan ook in zijn volheid en glorie zijn getuigenis geeft. Ten slotte, deelt Petrus met de gemeente van toen en de gemeente van nu een zegenbede. Hij gaat in gebed. Hij gaat voor ons in gebed. En laat het horen. De God nu aller genade. Dus nu wat we enkele dingen naar voren gehaald hebben, andere dingen weer niet. Maar goed, de hoofdlijn hoop ik dat u dat kan ontdekken. De God nu aller genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Is het prachtig waar? Dat daar waar wij verkeren onder de prediking van het evangelie, dat we daar ernstig en welmenend worden geroepen. Ja toch, onze Dordtse vaderen, die hebben dat helemaal uitgewerkt. En die zeggen dat zo. Wij zijn ernstig en welmenend geroepen. En de heerlijkheid van Christus. Daarom laat God ons het evangelie horen. Opdat we tot het geloof worden gebracht, tot het geloof worden gebracht en hem leren omhelzen die de Vader in al eerlijk aanbod ons voorstelt. Deze is mijn geliefde zoon, in hem heb ik al mijn welbehagen, hoort hem. Maar we leven nog in deze wereld. Die eeuwige heerlijkheid van Christus is wel beloofd. Is wat toegezegd, zwart op wit gesteld. En de Heilige Geest geeft ons daarvan getuigenis in het hart, dat deze woorden waar zijn. Want uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, naar zijn smaak, mijn hart en zinnen strelen. Strelen, de streling van het woord, dat is sterker dan een brullende leeuw. De streling van het woord is sterker dan de vorst der duisternis. De streling van het woord is sterker dan die verdeler, die diabolos, die altijd maar weer uit elkaar wil drijven. En we zien het toch om ons heen. We zien het. De generatie die nu al wat ouder is en terugkijkt, wat is er in deze wereld allemaal niet veranderd? De verhoudingen, onderling verhoudingen en ik ga het alles niet noemen, maar u weet het. U kan het zo invullen. De verhoudingen, kinderen, ouders. De verhoudingen, regering en volk. De verhoudingen, werkgever en werknemers. En noemt u alles maar op. De verhoudingen, ze staan allemaal te wankelen. Allemaal te wankelen. De ganse wereld is als in barensrood. Maar dezelfde. Hij die de heerlijkheid heeft toegezegd en beloofd. Dezelfde. Nadat u, hoe lang, een weinig tijd, dat is niet lang, een weinig tijd zal geleden hebben, strijd moet voeren, hoe lang, openbaring zegt, het is een afgemeten beperking, 10 dagen, het is een onderdrukking van 10 dagen, weinig tijd. Zegt Petrus, dezelfde volmaken, dezelfde bevestigen, dezelfde versterken, dezelfde funderen u. En in hem zijn we meer dan overwinnaars, omdat hij ons heeft lief gehad. Daar heb je alles, alles bij elkaar. En die 4 werkwoorden zijn 4 werkwoorden, maar dat zijn geen 4 werkwoorden waarvan u zegt, ja... Het moet volmaakt worden, het moet bevestigd worden, het moet versterkt worden, het moet gefundeerd worden. Ja, dat is allemaal nodig, dominee, dat is allemaal nodig. Ja, ho. Dezelfde. Met een hoofdletter staat er, ook in uw Bijbeltje denk ik. Dezelfde, met een hoofdletter. Dat is Christus, die in u een goed werk begonnen heeft. Hij zal dat voleindigen tot op de dag van de Heer Jezus Christus. Alles bij elkaar. En zo God dan zijn eigen zoon niet gespaard heeft. En wat zegt 1 Timotheus 2? 1 Timotheus 2, ik heb er afgelopen zondag over gepreekt. Dit is goed en aangenaam voor God, onze zaligmaker. Welke wil, hoort u het, welke wil dat alle mensen zalig worden. En, er staat nog wat bij, en tot kennis der waarheid komen. Er zijn twee dingen dus. Gods heilige wil is dat alle mensen zalig worden. Alle mensen zalig worden, ja. En daarbij, en tot kennis der waarheid komen. Dat is Gods wil. En neemt u dat maar mee. En overdenkt dat. En gaat daarmee meer en meer uw leven voeden. Hij wil dat ik zalig word. En dan gaat u ontdekken. Ik hoop dat u het al lang ontdekt hebt. En dat u daar al jaren in mag leven. Dat u zegt, maar ik had een onwil in mij. Ik had een onwil in mij. Maar hij heeft die onwil weggenomen. Dat is het werk van de Heilige Geest. Die mijn onwil gaat ombuigen. Zodat ik ga willen wat God wil. En wat wil de Heer? 1 Timotheus 2. Hij wil dat alle mensen zalig worden. Ja, nee, niet geredeneren. Niet tegen mij zeggen, ja, maar niet alle mensen zullen zalig worden. Niks mee te maken. Dat is voor hem. Dat is zijn verborgen raad. Van eeuwigheid af. Maar het geopenbaarde woord is voor ons en voor onze kinderen. Hij wil dat we zalig worden. Daar mag u vanuit gaan. En kom dan tot hem. Kom dan tot hem. Kom. En ik zal het in uw leven waar maken. Lijden, zwaar. De duivel gaat rond. Hij heeft nog een kleine tijd. Hij heeft niet zo lang meer. Niet zo lang meer. Want de voetstappen van Christus worden gehoord. En hoe meer die voetstappen gehoord gaan worden, hoe bruter dat hij tekeer zal gaan. Om te verslinden. Om tussen zijn tanden te vermalen tot eeuwige ondergang. Maar heft uw hart omhoog. Daar is uw verlosser. Daar is uw zaligmaker. En dan wandel u nog op aarde. Jawel, jawel. U hebt gewoon uw verantwoordelijkheid. U gaat gewoon uw wegen en paden enzovoort enzovoort. Misschien wat langzamer als vroeger enzovoort. Maar onze wandel is niet alleen hier. Onze wandel is daar waar Jezus is. Waar hij plaatsbereidend, plaatsbekledend het vaderhuis toebereidt en voorbereidt. Opdat we eenmaal daar ingang zullen vinden. En tegenover de belofte van de toekomstige heerlijkheid, daar tegenover staat nu nog een korte tijd van verdrukking, vernedering, aanvechting, worsteling. Maar hij is het die de moeite en het verdriet aanschouwt. Aanschouwt. Hij kent de tranen. Hij weet de worstelingen. Hij ziet de schommelingen van in uw hart. En die verdeeldheid, die bekommering. Die bekommering wat ook in uw leven misschien zoveel keren aan de orde is. Maar hij aanschouwt en ziet de moeite en het verdriet. Opdat we het in zijn hand geven. Psalm 10. Daar kunt u eens lezen. En de Heer zal uitkomst geven. Hij die daag zijn gunst gebiedt. En dan kunt u dan zingen. Dan kunt u dan ook zingen. Volmaken, bevestigen, versterken, funderen. Dat is dat volkomen werk wat de Heer Jezus dan ook in uw leven wil betonen. Wat hij beloofd heeft. De Heer heeft ons niet alleen geroepen door het evangelie. Maar ook beloofd dat hij ons daar zou brengen waar de erfenis wacht. De erfenis wordt daar bewaard. En de erfgenaam die nog op aarde wandelt, met moeite, met lijden, met pijn en noem alles maar op. Die worden op deze aarde bewaard door hem. Erfenis daar en de erfgenaam hier, die worden eens bij elkaar gebracht. Opgenomen in heerlijkheid. Hij dan, die in u een goed werk begonnen heeft, hij zal dat voleindigen tot op de dag dat Christus zich in volle glorie en heerlijkheid zal openbaren en zal zeggen, komt in, gezegende mijns vaders, en beërft het koninkrijk, het welk van voor de grondlegging der wereld voor u is weggelegd. En ik eindig met de laatste woorden van Petrus, vrede zij u allen in Christus Jezus. Tot zover. Ja, ik heb al een paar keer Psalm 42 geciteerd, maar ik had opgegeven de voorzang van Psalm 18. Laten we die zingen, Daniel. Het zal voor jou geen probleem zijn om 42 te spelen, maar laten we de voorzang van Psalm 18 zingen. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God mijn sterkt, u hartelijk beminnen. Mijn steenrots, burg en helper is de Heere. Mijn God, mijn rots, mijn zaligheid, mijn eer. De voorzang van Psalm 18. Zullen we samen de Heere danken. Heere, zo met elkaar in dankgebed mogen we deze avond besluiten voor uw heilig aangezicht. We mochten uw woord in ons midden hebben en daar uitspreken. Maar wij weten, en we zeggen het met de apostel Paulus, wij weten ten dele en we kennen ten dele, we gevoelen ten dele, maar wij zien uit naar de volkomenheid. Dan zullen we de volle rijkdom en heerlijkheid verstaan. Nu is er nog het verlangen om eenmaal in die volheid ingang te mogen vinden. En dat begint wel hier in dit leven. En dat begint daar waar u het evangeliewoord in ons leven tot uitdrukking brengt. En misschien wel van onze kindse dagen. En misschien wel van voor onze geboorte, dat moeder ons op u geworpen heeft, zoals David erover spreekt. Of dat we op een latere leeftijd tot het evangelie zijn getrokken en daarin u hebben ontmoet. Heren, Geef dat een ieder daarvan weet, van die ontmoeting met u, de levende, die licht verspreidt en die liefde tot uitdrukking brengt en het niet alleen maar zegt dat in hem licht en leven en liefde is, maar die het ook overdraagt wat in hem is als de fontein, als een bron die altijd uitgeeft omdat hij liefde is. En het in ons een nieuw beginsel daartoe verwekt. Wij danken u zo dat we Petrus mogen volgen op zijn zendbrief. En dat hij ook hierin ons tot een leidsman mag zijn. Bovenal de Heilige Geest. Die is het, die trooster, die ons in al de waarheid leiden zal. Heere, wil dat doen van zondag tot zondag. En van bijbelkring naar bijbelkring. Maar ook in andere omstandigheden, ook thuis, waar we uw woord mogen openen. En waar we het evangelie wat ons bekend wordt en bekend wordt gemaakt, dat we dat leren omhelzen. En het evangelie brengt ons nergens anders dan aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Om zijn woorden te horen, zijn woorden in te drinken, want op zijn lippen is genade uitgestort. Wij danken u zo voor dit uur dat we hier samen mochten zijn. En ga met ons weer terug naar onze persoonlijke omstandigheden. Heer, het kan heel moeilijk zijn voor weduwen en weduwnaren. En dat kan heel moeilijk zijn waar zoveel bruisende omstandigheden kunnen zijn. Maar u kent een ieder van ons. U doorgrondt ons hart, u proeft onze nieren, u aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat we het in uw hand geven. Daar is het wel geborgen. Hoor en verhoor ons zo, vergeef ons de zonde en zegen ons om Christus wil. Amen. De volgende bijbelkring is 1 december. En bij de uitgang staan er nog collectezakken, bussen. Daar kunt u eventueel een gave in achterlaten. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en wel thuis en voor straks wel trusten.